Daarna zal u worden voorgelezen uit het eerste boek Samuel, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20.
Daar was een man van Ramathaim, Sofim, van het gebergte van Ephraim, wiens naam was Elkana, een zoon van Jerocham, den zoon van Elihu, den zoon van Togu, den zoon van Suf, een Efratiet. En hij had twee vrouwen, de naam van de ene was Hanna, en de naam van de andere was Peninna. Peninna nu had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man nu ging opwaarts uit zijn stad van jaar tot jaar om te aanbidden en om te offeren den Heere der Heerscharen te Silo. En al daar waren priesters des Heeren, Hofni en Pinias, de twee zonen van Eli. En het geschiedde op dien dag, als Elkana offerde, zo gaf hij aan Peninna zijn huisvrouw en aan al haar zonen en haar dochteren delen. Maar aan Hanna gaf hij een aanzienlijk deel, want hij had Hanna lief, doch de Heere had haar baarmoeder toegesloten, en haar tegenpartijdige tergde haar ook met terging, om haar te vergrimmen, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En alzo deed hij jaar op jaar, van dat zij opging tot het huis des Heeren, zo tergde zij haar alzo. Daarom weende zij en at niet. Toen zeide Elkana haar man, Hanna, waarom weent gij en waarom eet gij niet en waarom is uw hart kwalig gesteld? Ben ik niet beter dan 10 zonen? Toen stond Hanna op en nadat hij gegeten en nadat hij gedronken had te Silo. En Eli de priester zat op een stoel bij een post van de tempel des Heeren. Zij dan van de ziel, bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot den Heere, en zij weende zeer. En zij geloofde, en zij beloofde een gelofte, en zei de Heere der Heerscharen, zo gij eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet, en mijne gedenkt, en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dan dat den Heere geven al de dagen zijns levens, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Het geschiedde nu, als zij evenzeer bleef bidden voor het aangezicht des Heeren, zo gaf Eli acht op haar mond. Want Hanna sprak in haar hart, alleenlijk roerde zich haar lippen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zeide tot haar, hoe lang zult gij u dronken aanstellen? Doe uw wijn van u. Doch Hanna antwoordde en zeide, nee, mijn heer, ik ben een vrouw, bezwaard van geest. Ik heb nog wijn, nog sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des Heeren. Ach toch uw dienstmaagd niet voor een dochter Belials, want ik heb tot nu toe gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en van mijn verdriet. Toen antwoordde Eli en zeide, ga heen in vrede, en de God Israëls zal u beden geven, die gij van hem gebeden hebt. En zij zeide, laat uw dienstmaagd genade vinden in uw ogen. Alzo ging die vrouw haars weegs, en zij at, en haar aangezicht was haar zodanig niet meer. En zij stonden des morgens vroeg op, en zij aanbaden voor het aangezicht des Heeren. En zij keerden weder, en kwamen tot hun huis te Rama. En Elkana bekende zijn huisvrouw Hanna, en de Heere gedacht aan haar. En het geschiedde na verloop van dagen, dat Hanna bevrucht werd, en baarde een zoon. En zij noemde zijn naam Samuel, want, zeide zij, ik heb hem van den Heere gebeden.
Gemeente, het woord Gods dat als uitgangspunt zal dienen voor de prediking van vanmiddag, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Samuel 1 en daarvan het 15e vers, het laatste gedeelte. Maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des Heren. Gemeente, jongens en meisjes, het is vandaag biddag voor gewas en arbeid. Vandaag komen in vele kerken in ons land de gemeenten samen om het aangezicht van de Heren te zoeken. We kunnen dat thuis ook doen en dat gebeurt thuis ook en ik hoop het in ieder geval. Maar vandaag zijn we speciaal naar de kerk gekomen om te bidden tot de Heren. De winter is voorbij, de lente breekt aan. In de winter groeit er niets, dan is alles kaal en dor. Ja, we hebben wel kassen gemouwd, zodat we het hele jaar door allerlei groenten en planten kunnen telen en kweken. Maar buiten is het koud en guur en dat is geen groeizaam weer. Maar het gaat nu veranderen, de zon die wordt sterker. De lente breekt aan en je ziet het buiten al dat de akkers al omgeploegd zijn en de zwarte kluiten die liggen al gereed om het zaad te ontvangen, om de aardappels te poten en allerlei gewassen erin te zetten. En niet alleen wat het eten en drinken betreft, maar je vader gaat iedere morgen naar zijn werk. Tenminste als hij werk heeft. Het is vandaag ook niet vanzelfsprekend dat een man of een vrouw zijn of haar werk heeft. Maar we hebben gezondheid nodig. Moeder in haar gezin. Jullie jongens en meisjes op school. Ach, niet iedereen kan goed leren. Er zijn ook gehandicapte jongeren die niet naar school kunnen. Die in een kinderdagverblijf opgenomen worden of in een dagvoorziening. Het is niet vanzelfsprekend. We gaan er vaak wel van uit dat natuurlijk morgen ga ik weer naar school. En vader denkt, morgen ben ik weer op het werk. En moeder denkt, ik ga weer mijn gezin verzorgen. Maar niet, dat is niet vanzelfsprekend. Groeien de aardappels vanzelf? En staat straks het koren weer op het land? En lopen de koeien weer in de wei? Het is niet vanzelfsprekend. Ach, er zijn andere gebieden waar er allerlei onheilen en rampen zijn. Ik hoorde het zo net nog door de radio dat er een bus verongelukt is en 28 doden, waaronder vele kinderen zijn. Het kan zomaar in één keer gebeuren. Het kan zomaar in één keer anders worden in ons leven. Dat je geen werk meer hebt, dat je geen gezondheid meer hebt, dat we helemaal niet meer kunnen. En daarom zijn we hier bij elkaar gekomen om de Heren te bidden, te smeken, onze noden bekend te maken, om de Heren aan te roepen. En dat is goed om dat met elkaar te doen. Natuurlijk moet dat ook thuis gebeuren. Ieder voor zich en ook in de gezinnen, maar ook als gemeente. Ik zei het al, wie bidt er nog? Nee, de wereld bidt niet. Daar wordt wel gevloekt. En daar wordt wel Gods naam misbruikt. En daar wordt wel gespot en gehouden. Waar is nu uw God, op wie ge betrouwdet en aan wie ge uw zaak vertrouwdet? Nee, bidden doen ze niet buiten de kerk in de wereld. Nou mogen wij het doen. Dan kunnen wij bidden. Hebben wij bidden geleerd? Dat is niet een paar woorden aan elkaar rijgen, niet alleen zinnen bij elkaar voegen. Ach, woorden kunnen we nog wel spreken en zinnen kunnen we nog wel aan elkaar rijgen. Maar het bidden, dat is een beroep doen op Gods zorg, op Gods barmhartigheid. En dat kan alleen maar als we beseffen dat we het niet verdiend hebben, maar dat het enkel genade is. Nou, zo'n bidder, zo'n bidster treffen we vandaag aan in de tekst. En als ik het goed heb, hebben de jongeren op de basisscholen daar van de week ook al over gesproken. Met elkaar dingen gemaakt of bezig geweest met het thema van de biddag. We willen in aansluiting op het werk op de scholen ook deze tekst gebruiken voor onze biddag. En we zien hier een biddende Hanna. En we letten op drie gedachten. Allereerst Hanna's verdriet, Hanna's gebed en Hanna's troost. Een biddende Hanna, Hanna's verdriet, Hanna's gebed en Hanna's troost. Kijk, daar in de tempel, daar zit een vrouw. Of misschien ligt ze wel op haar knieën, is op de grond gevallen. Het is in de tabernakel, je zou kunnen zeggen de kerk, zoals dat bij ons gangbaar is. Het huis van God, daar waar de Heere woonde, te midden van zijn volk. En wat doet ze? Ze is aan het bidden. Ze zegt niet even een gebedje op zoals wij dat vaak doen. Heere, zegen deze spijze, amen. Nee, ze is aan het smeken. Aan het worstelen. Het komt uit haar hart. Ze heeft gehuild. Haar ogen zijn rood van de tranen. Ze is heel verdrietig. Ze stortte haar hart uit voor het aangezicht van de Heere, staat er in onze tekst. Nee, aan eten en drinken denkt ze niet. Ze kan geen hap door haar keel krijgen. Ze is verdrietig. En ze wil het alleen maar aan de Heere vertellen. Ze wil alleen maar bidden. En daarom is ze heel lang en heel ernstig aan het bidden tot God. Ze is met haar hele hart aan het bidden. Niet alleen maar met haar mond, maar het komt van binnenuit. Wat is er aan de hand met deze vrouw? En wie is deze vrouw? Ach, veel mensen bidden voor de vorm. Ze doen dan hun handen samen en ze doen hun ogen wel dicht. En ze zeggen wel een paar woorden, maar ze menen het niet. Oh ja, we moeten nog bidden, wordt er dan gezegd. Je zou het haast vergeten. Maar hier is een vrouw die worstelt met de Heere, die doet een beroep op Gods barmhartigheid. En dat doet ze niet waar anderen bij zijn. Als je echt bidt, dan ga je naar buiten. Dan zoek je een eenzaam plekje op, waar je alleen met de Heere bent. Dat hoeven anderen niet te horen. En dat hoeven anderen ook niet te weten. En dan vertel je alles aan de Heere. Blijde dingen en verdrietige dingen. Hebben jullie zo wel eens gebeden? Misschien onder de dekens. Misschien voor je bed. Op je knieën. Echt bidden wat Hanna deed. Jullie weten het al. Die vrouw, dat was Hanna, de moeder van Samuel. Ze woonde met haar man Elkana in Rama, een klein dorpje dicht bij Jeruzalem, in het woestijnlandschap. En daar staat een huisje. En in dat huis, daar wonen drie mensen met zonen en dochters. Het is Elkana en die heeft twee vrouwen, Hanna en Peninna. En Peninna heeft nog kinderen. Elkana is een leviet. Hij doet werk in de tempel, in het huis van God, dat in Silo staat. Hij steekt de lampen aan in de tabernakel, maakt de offers klaar. De levieten die vormden ook de tempelkoren en ze zongen tot lof van de Heere. En Elkana had twee vrouwen, Hanna en Peninnah. Mag dat dan? Nee, de Heer had het nog niet verboden. Maar zo heeft de Heer het nooit bedoeld. Adam heeft zijn vrouw van de Heere gekregen. Adam, die kreeg Eva. Hij kreeg maar één vrouw. En dan zo wil God het ook. Maar in die tijd deed iedereen het. Er waren er mannen met meerdere vrouwen getrouwd. Maar zo is het gelukkig niet meer. Zo kan het niet zijn dat je vader twee vrouwen heeft. Maar je kan maar met één vrouw tegelijk getrouwd zijn. Maar dat gaat nooit goed. Dat gaat nooit goed in zo'n gezin. Dat zien we ook in het huis van Elkana. Er komt de ruzie, ergernis, jaloezie, haat en nijd, pijn en verdriet. De liefde ontbreekt. Er was geen liefde in dat gezin. En waar geen liefde is, ach, daar zijn mensen niet gelukkig. En daar kwam nog bij dat die ene vrouw, Peninnah, die had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. En dat bleef zo. Wat zal ze vaak gebeden hebben, Heere, zou u mij ook een kind willen geven? Zou ik ook moeder mogen worden? Maar iedere keer was het weer een teleurstelling. Haar gebed werd niet verhoord. En dat bleef zo jaar in, jaar uit. En dat was heel verdrietig. Het is altijd verdrietig wanneer twee mensen geen kinderen krijgen. Misschien hebben jullie ook wel een oom of een tante. Een broer of een zus die ook getrouwd zijn. En die ook zo graag kinderen zouden willen hebben. Maar waar ook geen kinderen geboren worden. Dat kan heel verdrietig zijn. Of iemand die nooit getrouwd is geweest en daarom geen gezin heeft kunnen stichten. Wat kan nu dat moeilijke momenten zijn als je weer hoort, oh, daar is er weer een kleine geboren. En daar is weer oudere vreugde. En als dan zondags de doop bediend wordt en de ouders staan dan met hun kind bij het doopvond, dan kan dat zo'n pijn doen voor zulke mensen. En zo was het ook bij Hanna. Ach, ze wist wel dat het Gods weg met haar was. Dat zegt ze ook. De Heere had haar moederschoot toegesloten. Ze gaf niemand de schuld daarvan. Ze was niet opstandig dat dat zo gegaan was. Nee, het was Gods weg met haar. Zo had God het bepaald in verraad. Maar er kwam nog bij dat Peninnah, die andere vrouw, haar daarmee plaagde. En iedere keer sarde ze Hanna. En iedere keer zei Peninnah tegen Hanna, ja, jij hebt geen kinderen, hè? Ik wel. En dat deed zo'n pijn. En er kwam spanning tussen die twee. En er waren zorgen in dat gezin. En daardoor werd het leven van Hanna zuur gemaakt en overschaduwd. En die verachtelijke blikken waarmee ze haar aankeek, die deed haar zo'n pijn. Ik hoop dat het bij jullie thuis anders is, jongens en meisjes. Dat je een lieve vader en een lieve moeder hebt. Gelukkig heeft je vader geen twee vrouwen. Dat mag niet meer. Dat wil de Heere ook niet. Maar er zijn ook gezinnen waar de vader ontbreekt, of de moeder ontbreekt. Niet omdat ze gestorven zijn, maar omdat ze gescheiden zijn. Vaders en moeders die niet meer bij elkaar wonen en met elkaar leven. En er zijn wat jongeren in deze omgeving, in deze wereld, die in gebroken gezinnen opgroeien, waar geen liefde is. Waar moeder haar eigen weg gaat en waar vader zich om zijn kinderen niet bekommert en alleen maar aan zichzelf denkt. Oh, wat ben je bevoorrecht als je een moeder hebt die thuis is als je uit school komt. En die naar je wil luisteren, al de verhalen die je te vertellen hebt. En als je een vader hebt die zegt, wat is er, zeg het maar, ik wil je helpen. Mijn kleinkinderen hebben wel eens zo'n tekeningetje gemaakt. En dat aan een moeder gegeven. En daar stond opgeschreven, mijn moeder is de beste. Misschien hebben jullie dat ook wel eens gedaan. Omdat je zo'n lieve moeder hebt. Maar het ergste voor Hanna is nog dat ze geen kinderen heeft. Het was in het oosten een schande als je kinderloos bleef. Het was een smaad. En velen dachten, dan zul je wel bij God een grote schuld hebben. Dan zul je wel een grote zonde gedaan hebben. Dan zal God je wel straffen, omdat je geen kind ontvangt. En dat was zo erg voor Anna. En dat niet alleen, maar ach, in het oosten wilde iedere vrouw, hoopte de moeder van de Heer Jezus, van de Messias te mogen worden. En dat kon er natuurlijk maar één zijn. Eén die de moeder werd van de Messias. Maar als ze dan niet de moeder van de Messias was, dat dan haar kinderen ook zouden zijn als de Messias geboren zou worden. En als ze de zaligmaker zouden kunnen begroeten. Maar als je geen kinderen krijgt, dan kunnen ze ook de zaligmaker niet begroeten. En nu is de Heer Jezus geboren. De Heer Jezus heeft een moeder gehad. En dat was Maria. De engel kwam in Nazareth en sprak tot haar. Wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. Vrees niet, Maria, gij hebt genade gevonden bij God. U zult bevrucht worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Jezus. Nee, niemand kan meer de moeder van de Heer Jezus worden. Dat is Maria geweest. Maar dat hoeft ook niet. Wat je wel kunt worden, dat is een kind van de Heer. Een volgeling van de Heer Jezus. Dat kan je wel worden. En als je godvrezende ouders hebt, dan zullen ze dat begeren voor hun kinderen. Het zal heus niet belangrijk zijn dat je vader en je moeder zullen zeggen van ja, ik hoop dat je professor wordt. En ik hoop dat je de knapste man van de wereld wordt. En dat je de rijkste vrouw van de wereld wordt. Oh God, heb je eraan. Gaat allemaal voorbij. Je kan de hele wereld gewinnen en schade leiden aan je ziel. Maar ik denk dat er ouders hier zijn die gebeden hebben voor hun jongen, voor hun meisje, voor jou. En voor je broertjes en zusjes, heren. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Wilt u ze een kind van u maken? En dat is het allerbelangrijkste. Zoals Hanna hoopte een kind te ontvangen, opdat het de Heere zou dienen. Zo mogen jullie ouders ook begeren om in de wegen des Heere te wandelen. En nu is het vandaag biddag voor gewas en arbeid. We zijn naar de kerk gekomen om te bidden. En waar bidden we vandaag om? Nou, alles wat we nodig hebben. Dat is eten en drinken. Dat is kleding en schoenen. Dat is een warm huis. Dat je naar school kunt gaan. Dat je vader zijn werk kunt doen. Dan gaan we allemaal om bidden dat de koeien straks weer naar buiten kunnen. En dat de appels en de peren weer rijpen aan de bomen. En zoveel dingen meer. En niet alleen de jongere jeugd, maar ook de opgroeiende jeugd. Die op het voortgezet onderwijs zijn. Op een gegeven moment moet je toch een beroep kiezen. Een takenpakket samenstellen. Wat zijn je toekomstplannen? Wat wil je graag worden? Welke opleiding wil je volgen? Dat zijn allemaal belangrijke beslissingen. Zul je het bidden doen? Zul je daar de Heere vragen om de weg te wijzen? En ook als er jongeren zijn die naar een vriendin zoeken. Of naar een vriend. Hij gaat dan niet af op een knap gezicht en zegt niet naar een leuk iemand. We vragen aan de Heeren of je een man mag ontvangen, een vrouw mag ontvangen. Met wie je samen de Heeren mag dienen. Die de Heeren ook lief heeft en de Heeren ook dient. En wat nou zo'n voorrecht is. We hebben alles wat we nodig hebben. Maar dat we een gemeente zijn. Dat hier iedere zondag het woord verkondigd wordt. Dat er iedere zondag een dominee is. Die het evangelie aan ons verkondigt. Daar bidden we ook om of de Heer het dominees wil geven. Die getrouw zijn in de dienst. Of dat hij de prediking wil zegenen. Dat er mensen getrokken worden uit de duisternis. Dat zondaren levend gemaakt worden. Dat dat werk voortgang mag vinden. Dat de Heere mag werken. Ook onder ons en in ons. We hebben het allemaal nodig. We mogen het allemaal voor de Heere neerleggen. En Hanna stortte haar hart uit. Voor het aangezicht van de Heere. Maar wat bad ze nu? Ieder jaar ging Elkana met zijn gezin naar Silo om de Heere te offeren. Het is zoals wij ieder jaar biddag houden en dan in de kerk komen. Zo was het in die dagen gebruikelijk dat ze naar Silo gingen, naar de tabernakel gingen, daar waar Eli de hoge priester was. En dat ze daar offers brachten. Welk feest dat geweest is, dat is niet duidelijk. Maar dan ongetwijfeld zullen er vredeoffers en er zullen dankoffers gebracht zijn. Dat was een blij feest. Waarop de kinderen van het gezin aanwezig waren. Dan werd er een feestelijke maaltijd aangericht. Er werd heerlijk gegeten en gedronken. De helft van het offerdier, dat was voor de Heere. En het overige, dat was voor de familie. Daar mochten ze van eten. En ze kregen allemaal een stuk vlees. Peninna kreeg natuurlijk een groter stuk, want ze moest het met haar kinderen delen. En Hanna kreeg maar een klein stukje. Het was alleen maar voor haarzelf. En dan voelde ze het weer. Ik heb geen kind. En ze kan geen hap door de keel krijgen. Ze is zo verdrietig. En wat doet Hanna? Hanna kan het niet langer aan de maaltijd uithouden. Het wordt haar te machtig. Ze moet weg. Ze wil hier niet langer blijven. Ze staat van de maaltijd op. En ze zoekt een eenzaam plekje. Waar kun je dan beter heen gaan. Dan naar het huis des Heren. En daar buigt ze zich ter aarde. Ze valt plat op de grond en daar giet ze haar ziel uit voor de Heere. Ze wendt zich in haar smart tot God en ze stort haar hart uit voor de Heere. Zoals wij een kruik met water leeggieten, zo goot Hanna haar ziel uit voor de Heere. Ze houdt niets achter. Ze vertelt de Heere alles. Ze weende zeer. Haar ziel is bitterlijk bedroefd. Haar ziel is Mara, staat er eigenlijk. Bitterheid. Maar eerder bitter bedroefd. Want als ze bitter was geweest, ja, dan was haar mond niet geopend. En daar had ze haar gebed niet tot de Heer opgezond, maar was bitterlijk bedroefd. Ze bidt niet hardop. Ze bidt zachtjes. En je zag alleen maar de lippen bewegen. Je hoorde geen woorden. En alles was te merken dat ze met de Heere worstelt. Wat is bidden? Bidden is vragen, nou en of. Je mag al je vragen bij de Heere brengen. Maar Hanna deed meer dan vragen. Ze stortte haar hart uit voor de Heere. Ze vertelde alles aan de Heere. Ze vertelde dat ze zo graag een kind wilde hebben. En ze vertelde de Heere dat ze geen kind gekregen heeft. En dat ze er zo vaak om gebeden heeft, maar er komt maar geen verandering. Ze zal gezegd hebben, Heere, ik begrijp het niet. Waarom die wel en ik niet? Ze kan het niet begrijpen waarom de Heere deze weg met haar gaat. Maar denk je ook niet, jongens en meisjes, dat de Heere Jezus zal, dat Hanna gezegd heeft, Heer, ik hou zo van u. Ik wil u zo graag dienen. En als ik een jongen krijg, dan is die voor uw dienst. Dan geef ik hem aan u terug. Dan mag hij uw dienstknecht zijn. En dat wil de Heer graag, dat we zo met hem praten. Hij hoort graag wat er in ons hart leeft. Zeg alles maar tegen de Heer. Ook als je verdriet hebt. Ook als je wel eens boos bent. Misschien zijn er bij jullie ook wel eens jongens die je plagen. En die lelijke woorden tegen je zeggen. En die je uitschelden. En die tegen je zeggen, je hebt gekke kleren aan. En wat heb je rare schoenen. En wat heb je een rare moeder. Gebeurt toch. Op schoolplein waar niemand het hoort. Maar jij hoort het en de Heere hoort het ook. Maar zeg het dan maar tegen de Heere. En vraag ook maar om een nieuw hart. En wat bidt Hanna dan? Om een zoon van de Heere te ontvangen. Maar meer, ze begeert een zoon die een verlosser zal zijn. Ze vraagt om een kind die voor de Heere zal leven. Deze verlangt niet in de eerste plaats een kind voor zichzelf. Dat ze straks weer vreugde zal hebben. Dat ze weer een kind mag hebben. Dat ze daarmee kan spelen. Dat ze daarmee kan optrekken. Nee, ze wil hem aan de Heere geven. Ze wil dat als ze een kind mag ontvangen, dat hij de Heere zal dienen. Dat hij een Nazireër zal worden. Dat zijn haar niet geknipt wordt. En dat zijn haar groeit. Dat is een Nazireër Gods. Gemeente, want ze weet ook dat dat volk zo goddeloos is. Dat dat volk zo afwijkt van de wegen en de inzettingen van de Heere. Er gebeuren zulke gruwelijke dingen in het heiligdom. Maar misschien mag zij een kind krijgen die het volk weer zal terugbrengen tot de Heeren en zijn dienst. Ze vraagt om een kind. Ze vraagt of de Heer alsnog een wonder wil doen. En haar in haar onvruchtbaarheid een kind wil geven. Maar ze maakt er gelijk duidelijk dat dit kind niet voor haarzelf is. Ze vraagt om een mannelijk zaad, staat er. Dat is wat anders dan een zoon. Een mannelijk zaad, dat is een verlosser. Eén die zal zijn volk verlossen van de vijanden. Eén die het volk weer zal terugbrengen tot de Heer en zijn dienst. Iemand die machtig is om voor verlossing te zorgen. Ze vraagt eigenlijk om de Messias. De beloofde zaligmaker. Peninna is ook meegekomen naar het offerfeest in Silo. En ze zit ook aan die offermaaltijd. Het zal het vredeoffer of het dankoffer geweest zijn. En een deel van de offer wordt aan de Here gebracht, maar het andere mogen ze zelf hebben. Twee kerkgangers, twee tempelgangers. Ze gingen beide bidden houden. Ze gingen beide de Here offeren. Twee vrouwen die komen om de Here te danken. Maar wat een verschil. Voor de een was het een formaliteit. Voor Peninna was het alleen maar een gewoonte. Maar voor Hanna was het een behoefte. Eén die deed het omdat het zo hoorde. Maar Hanna deed het omdat de Heere haar ertoe riep. Hanna beseft diep tot wie ze nadert. En dat klinkt in heel dat gebed door. Dat ze tot de Heere opzendt. Moet je maar eens luisteren. Hoe groot ze van de Heere denkt. En hoe diep zij zich voor het aangezicht van de Heere verootmoedigt. Heere der Heerscharen. Zo gij eenmaal de ellende van uw dienstmacht aanziet. En mij gedenkt. En uw dienstmacht niet vergeet. In haar gebed was het om de Heere te doen. Dat is nou bidden houden. Niet allerlei verlanglijstjes aan de Heere voorleggen. Natuurlijk weet de Heere dat we koren en nood en brood nodig hebben. Dat we gezondheid nodig hebben. Maar dat we in afhankelijkheid van de Heere leven. Dat doe ik vanmorgen met mijn vrouw. Een dagboek las, toen ging het over de biddag en toen zei die dominee in dat dagboek. Ootmoedige belijdenis van schuld en een vertrouwen op de Heere, dat gebed dat zal verhoord worden. Om ons te verootmoedigen voor de Heere, want we hebben nergens recht op. We kunnen geen rechten laten gelden. Het is alles verbeurd en verzonnen. Maar Heere, we kunnen toch niet zonder. We hebben toch brood nodig. We hebben toch kracht nodig. En waarom? Waarom heb je dat nou nodig? Waarom heb je nou nodig? Ja, veel mensen denken, ja, eten, drinken. Je moet gezond blijven. Je moet kracht ontvangen. Dan kun je weer verder. Dan kun je je werk weer doen. Of vragen we het vanmiddag... Heere, zou u ons brood willen geven. Dat ik weer krachten mag ontvangen om u te dienen. Zou u me wijsheid willen geven. Om onderwezen te worden. Om straks die gaven en talenten te besteden. In uw dienst en tot uw eer. Waarom wil je al die dingen? Dat je er lekker van eten en drinken zult. En dat je genieten zult. En dat je het goede uit Gods hand mag ontvangen. Of wil je daar dienstbaar mee zijn voor Gods koninkrijk. Zo was het bij Hanna wel. Ze vroegen het niet in de eerste plaats voor zichzelf. Natuurlijk wilden ze ook graag een kind. Maar dat de Heere daarin verheerlijkt werd. Wat was Hanna's verdriet onbegrepen. Elkana die begreep het niet ten volle. Peninna begreep het niet. En zelfs de priester. Die dacht dat ze dronken was. Hij zag wel de lippen bewegen. Maar hij hoorde geen woorden. Gemeente, hij had daar die vrouw gade geslagen. En helaas, het kwam wel eens vaker voor dat de priesters en de vrouwen daar dronken waren. Een goddeloze boel in de dienst van de Heere. Maar al begrepen anderen haar niet. De Heere begreep haar wel. De Heere wist wat in haar hart leefde. Het zijn maar enkele woorden. Maar Hanna heeft er genoeg aan. Want dan zegt de hoge priester Eli. Ga heen in vrede. En de God van Israël zal u beden geven. Die gij van hem gebeden hebt. Ga heen in vrede. Dat was de gebruikelijke groet. In het oosten. Maar voor Hanna werd dat werkelijkheid. Die vrede daalde in haar hart. Die vrede die alle verstand te boven gaat, die vervulde haar geheel en al. Het waren maar geen woorden voor haar. Maar het was kracht en kracht Gods tot zaligheid. Die vrede dat niet alleen een toestand is waar geen oorlog is. Maar vrede met God en vrede met de naaste. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten. Nog oor, nog oog van mijn verdrukking wenden. Maar heeft gehoord, wanneer ik uit ellende riep naar omhoog. Haar gebed is verhoord, ze heeft het gevoeld. Je kon het zien, want haar gezicht was helemaal veranderd. Eerst dat bedrukte gezicht. Eerst die bedroefde trekken in haar gezicht. Die tranen. En nu straalde haar gezicht weer, want de Heere had tot haar gesproken. De Heere had haar zorg weggenomen. En dat doet de Heere nog. Mijn vrouw heeft in de tijd bij gehandicapten gewerkt. En toen was daar een meisje dat was al een paar dagen lang, dat ze dwars was, ze wilde niks. Ze was boos en alles liep mis. En ze ging naar de kamer toe. En de volgende morgen toen meldde ze zich bij de zusterspost. En toen zegt ze tegen mevrouw: zuster, zie mijn gezicht. Ik ben weer blij. Ik heb het alles tegen de Heer Jezus verteld. Een gehandicapt meisje. Je mag als een kind zijn om tot de Heere te gaan. Hanna's gebed is verhoord. Er daalt een stille rust in haar ziel. Het is aan haar te zien en te merken. En Samuel is geboren. Hij zou later richter over Israël worden. Hij zou Israël verlossen van al zijn vijanden. Hij is geworden de redder van zijn volk. De Heer Jezus heeft een verlosser gezonden en toch. Samuel kon hem maar ten dele redden en verlossen. Samuel kon niet de zonde verzoenen. Samuel kon niet de schuld betalen. Hij kon niet verlossen uit de macht en de heerschappij van de duivel. Maar daarvoor is nou de Heer Jezus gekomen. Want dan zien we in Samuel de grote verlosser opreizen, de Heer Jezus Christus, die gekomen is onze volk zalig te maken van al hun zonden. En van deze verlosser mogen we het ook op deze middag verwachten. Hij is ons van God geschonken. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Amen.